Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Beste luisteraar, dit is een van de 5 delen van het gesprek met Tonnago Jansen over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. En ik ben Femke Veldman. Luister mee. Gaan we naar het volgende hoofdstuk. Dat is over ADHD. Nou, ja, dezelfde vraag. Hoe verschillen seksen en genders daarin?
Ja, dus ik heb nu al een beetje gehad over die prevalentieverschillen, zeg maar. Hè. We hebben het al gehad in verschillen in die pijn rondom genetische verschillen. Maar er zijn natuurlijk ook symptoomverschillen. En daar is eigenlijk die ADHD een heel mooi voorbeeld van. Verschil in presentatie. Dat leidt ertoe dat er echt een delay is in het diagnosticeren van ADHD bij meisjes. Dus ik heb echt heel erg leuk, is er een tv-programma geweest van vaders, van Koen Verbraak. Ik weet niet of je het toevallig gezien hebt, echt heel interessant. Daar zat dus ook een vader die vertelde hoe een enorme chaos in dat gezin was. Ze hadden 6 kinderen en nou, dat was echt een enorme hyperactiviteit enzovoort. En ja, hij vertelde daar heel erg leuk over. En hij had dus, als zijn kind had hij de dochter meegenomen. Of althans, Koen Verbraak heeft die geïnterviewd. En dat was dus een heel... Dus het meisje zei, ja, ik was eigenlijk een beetje daar een uitzondering. Ik was dromerig en fantasierijk. En ik dacht, ja, dit is natuurlijk zo'n gezin waar je moet kijken. Dat is de genetische aandacht van het hele beeld. Dit is natuurlijk ook een ADD. Dit is natuurlijk alleen de meisjesvorm, de vrouwelijke vorm. Nou, zij was nu al een volwassene. Maar ik zal een aantal verschillen zal ik noemen, omdat het zo belangrijk is dat we dat weten, om te zorgen dat we daar die diagnose op tijd stellen. Nou, bijvoorbeeld, hè, het is ADHD, het is dus een hyperactiviteit. En die hyperactiviteit bij jonge kinderen zie je vooral bij de jongetjes. Ze zijn bewegelijk, ze zijn storend. In de klas, ook al in de kleuterklas, bleven die niet op stoeltjes zitten. Ook nog in groep 3 en 4. Willen overal aankomen, rennen rond, zeg maar. Hè? Dat zijn de jongetjes, die zijn storend, die vallen op. Maar die meisjes, die kletsen veel. Dat zijn de kletsmajortjes, dat zijn de leuke kletsertjes. Maar ook een beetje hinderlijk wel, die praten veel. Dat is een beetje zo in de echte de kleuterperiode. Dan komt de lagere school. Daar wordt natuurlijk het accent dat je aandacht moet hebben voor alle opdrachtjes die je hebt. Want je komt het dan echt om te leren. Dan gaat dat die jongens die zijn afgeleid en die gaan dan echt iets anders doen. Die zijn gewoon afgeleid, dus die staan ook op en dan gaan, weet ik wat, ergens met iemand anders gaan wat een beetje gaan stoeien. En maar die meisjes zijn ook afgeleid, maar dat uit zich eigenlijk gewoon in dromen. Dus dat zijn de stille dromertjes. Dus wat dat meisje vertelde op de tv, die jonge vrouw, was echt precies zeg maar zoals dat zich uit bij meisjes. Nou, dan krijg je dus de adolescentie. Dan staat dus eigenlijk impulsiviteit staat veel centraler en dan zie je dus dat de jongens inderdaad echt de uitdagingen aangaan. Hè? Dus echt het risicovolle gedrag, het risico van verslavingen wordt dan groter. Echt absoluut risicovol gedrag. En de meisjes, die hebben eigenlijk veel meer te maken met de gevolgen van de impulsiviteit, want dat overzien ze niet zo heel goed. Dus ze gaan als het ware staan bij een groepje jongens wat net heel luidruchtig is. Terwijl misschien het verstandiger zou zijn om te zorgen dat je daar zo gauw mogelijk van wegkomt. Dus die kunnen die gevolgen niet overzien en komen dan heel vaak terecht in een situatie van mishandeling en ook een situatie van seksueel misbruik.
Heeft dat veel te maken met impulsiviteit?
Ja, het zijn de gevolgen van de impulsiviteit. Ja. Het niet kunnen overzien van dat je een stap zet en En dat je dan ineens vast komt te zitten. Dus in elk geval in al mijn ervaring van het... dus ik heb de consultatie gedaan voor het seksueel misbruik, voor de verkrachtingen of voor grensoverschrijdend gedrag. En ook van wat de professionals heel vaak vergaten naar te vragen, waren 2 dingen. Als ze er niet uitkwamen, dat was punt 1. Is dit niet iemand met een verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking? Weet je wel hoe de schoolcarrière een beetje gegaan is van dit kind, van deze ding? Of is er wel goed diagnostiek gedaan? Want is dit niet een gevolg van een ADD en minder zoals het zich bij meisjes kan manifesteren? Dus echt wel heel erg belangrijk. Nou, wat ook belangrijk is, vind ik zelf hier in dit gebeuren, is de maskering die gebeurt bij vrouwen. Bij vrouwen zijn er veel vaker die somatiseren bij deze ADHD eigenlijk veel vaker. Dus een enorme vermoeidheid, zeg maar. Burn-out, de emotionele, dus psychiatrische symptomen.
Meer dan bij mannen?
Ja, mannen doen, ja, nou ja, bij allebei is wel wat van cannabis gebruikt, omdat dat de onrust in je hoofd natuurlijk echt dempt. Maar verslavingsproblematiek zijn wel echt heel erg bij mannen, staan die centraal. Misschien nog iets over de volwassenheid, want dat is echt wel aardig. Als ik dat vertel, zie ik altijd mensen een beetje schuifelen en zeggen, oh, dat heb ik ook. Maar bij volwassenen is het echt de zwakke executieve functie.
Ja, ja.
Dat wil zeggen dat het hele organisatie, dus problemen met planning, het organiseren van het leven, de sleutels steeds vergeten, te laat komen, ook echt zoiets. Dus net niet kunnen plannen. Te laat komen kan natuurlijk ook een obsessieve stoornis zijn, omdat je eerst nog van alles wil controleren. Maar dit is ook wel iets wat bij ADHD past. En dat is wel mooi als je dit kunt, als je ineens denkt van, oh, dit is er aan de hand, omdat je dus echt heel veel kunt betekenen, omdat dat eerder diagnostiseren ook betekent dat je kinderen niet gaat overvragen, waar kinderen natuurlijk en ook jongvolwassenen ontzettend verdrietig van worden en depressief van worden. Dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Nou, altijd in de groep huisartsen die ik train, vraag ik altijd naar een voorbeeld. En altijd is er iemand in de eigen omgeving die het of bij een dokter of zelfs. Dus je kunt er dokter mee worden, hoor. Maar als je het in de gaten hebt, maar wel allemaal heel verdrietig zijn geweest, omdat het zo laat in de gaten men heeft gehad, zeg maar.
En dan vaak laat bij meisjes.
Ja, vaak laat bij meisjes, ja. Ja. Ja, vaak
en
bij
die
meisjes, ja.
Executieve functies, verschilt dat tussen mannen en vrouwen?
Bazaal is het hetzelfde, maar de slodderigheid, zal ik maar zeggen, de sleutels, zo'n tas die helemaal omgedraaid wordt. En van, ja, we maken dat allemaal wel een keer mee. Maar dat is wel veel meer iets wat bij vrouwen voorkomt. Terwijl bij mannen is het is ook vaak wel heel erg onbegrijpelijk voor de hulpverlening. Maar dan is het dat iemand gewoon eigenlijk bloed moet prikken, noem maar wat, omdat de medicatie bijvoorbeeld gecontroleerd moet worden. En daar dan niet toe komt. Niet omdat hij bang is voor dat bloedprikken, maar het lukt gewoon niet om daar naartoe te gaan. Of het lukt gewoon
te organiseren.
Niet. Ja, het organiseren, ja. En dus het lukt ook niet goed dan om te zorgen voor, in volwassenheid heb je natuurlijk toch allerlei dingen die je moet regelen. Een autoverzekering moet je regelen, een ziektekostenverzekering moet je regelen. Van allerlei dingen moet je regelen. En dat is dan echt heel erg extreem moeilijk. Ja. En het is sowieso al heel erg fijn om te weten dat dit dus iets is waar iemand niet iets aan kan doen.
Ja.
En dat je kunt kijken en goed kunt supporten, ondersteunen. Hoe kan je iemand hierin helpen om te zorgen dat het niet één grote
chaos wordt.
Ja, chaos wordt, puinhoop wordt thuis. Alles verzameld wordt, overal brieven liggen, snap je, ongeopend. Nou, dit soort zaken, ja.
Ja.
Praktische hulp eigenlijk vooral, toch ook. Ja, aan de hand nemen, ja.
Boeiend. En de cyclus heeft hier ook een rol in, hè? Hoe dames zich kunnen voelen in die ADHD.
Ja. De cyclus is wel een hele belangrijke. Weten we nog een heleboel dingen niet van. Maar we weten natuurlijk de PMS, PMD of PMS-symptomen. Maar we weten ook dat daar een aantal de mentale syndromen, dus de depressie juist en de angst, wordt dan ook meer. Dat speelt hier ook een beetje. En ja, we weten het eigenlijk allemaal niet goed. Ja, je kunt zeggen, ja, die oestrogenen en die progesteron, die daalt dan. Dat is natuurlijk, dus na de ovulatie krijg je natuurlijk die uitstoot, zeg maar, van die En door de LH komt dan de progesteron vrij. Maar dat daalt ook eigenlijk weer al vrij snel voor de menstruatie. En dat, ja, dat weet men eigenlijk niet zo heel erg goed, zeg maar. Maar het kan wel een rol spelen. Het feit is zo. Ja, het is
dat,
zo,
dat de ADHD-symptomen
worden ernstiger.
Ja, worden ernstiger.
Ja, zeker.
Goed om dat te beseffen en daarop voorbereid te zijn als vrouw.
Ja, men denkt eigenlijk dat oestrogenen, zover is men dan wel, dat men denkt dat oestrogenen wel ook een rol hebben, zeg maar, op die dopamine en dat dopamine verlaagd wordt. En dus dat betekent eigenlijk dat je ongelukkiger voelt, om het maar gewoon simpeler te zeggen.
Als je minder oestrogenen hebt.
Ja, precies. En minder, minder dopamine vooral.
Ja, dat is het gevolg.
Luisteraars, dit was een van de 5 delen van het gesprek met Twan Lago Jansen over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. En ik ben Femke Veldman. Tot in het volgende deel.